NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Margreet Spijker en opiniemaker Nausicaa Marbé.
Ja, zo is het. Want Wieger Hemmer die is op vakantie. En ik vervang hem een uurtje. En ik ben daar ontzettend blij mee. Goedenavond. En fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Hartstikke fijn dat je bent. Opiniemaker Nausicaa Marbé, ook columniste bij de Telegraaf, voor wie dat niet weet. Journalist van Elsevier Weekblad is hier ook. Nicky Sterkenburg, fijn. En voormalig PvdA-Kamerlid Keklik Yücel. Nou zeg ik het goed, hè?
Ja,
goed. Nu zeg ik het goed. En ook een van de schrijvers van het Manifest Vrij Links. Hartelijk welkom allen. Laten we meteen van start gaan. Werkgevers en taalscholen luiden de noodklok. Er zijn veel misstanden in het inburgeringsonderwijs. Die zouden ervoor zorgen dat de statushouders wegblijven van werk. In plaats van dat ze snel aan de bak komen, zitten ze zich rot te vervelen tijdens de les.
Ja, die leraren alleen zitten in de, op de stoel.
Ja.
En die mensen hier niks doen.
Ja, de leraar doet zelfs niks. Ze zitten daar te zitten, zegt deze meneer. Opiniemaker Nausicaa Marbé. De SER voegt eraan toe. 1 op de 3 mensen die in 2014 een verblijfsvergunning heeft gekregen in dit land is niet voldoende gekwalificeerd voor ook maar het simpelste baantje. Ja, wat dacht jij daarbij?
Dat spreekt wel tot de verbeelding eigenlijk. Je vraagt je af hoe dat mogelijk is. En ik vind het heel erg triest. Het is schadelijk voor alles. Hè? Voor de statushouders zelf. Voor de asielzoekers die nog komen en iets willen doen in Nederland. Voor de meningvorming over ze. Voor het vertrouwen in de overheid. Voor de inburgeringsbureaus die goed werk kunnen doen. Het is gewoon echt eigenlijk een ramp op alle fronten. En we hadden het misschien kunnen voorzien vanaf het moment dat de inburgeringscursussen geliberaliseerd zijn. Dus echt aan de vrije markt vrijgegeven zijn. Dat is gewoon echt een politiek besluit geweest. Waardoor dus alle mogelijke partijen ondeugdelijke cursussen hebben aangeboden. Maar toch, zelfs met een ondeugdelijke cursus zou je toch kunnen bedenken dat iemand die al zoveel aantal jaren in Nederland is en Nederlands spreekt en ook een cursus heeft gehad, hoe dan ook, toch wel achter een kassa kan staan of iets
of
kan plukken.
Kop koffie of serveren.
Precies.
Zou je
en
denken.
In een rudimentair Nederlands een beetje kan vergaderen. Ik bedoel, er zijn heel veel Syriëgangers, dat hebben we allemaal gezien. Die waren hier een paar maanden en die zetten zelf taalkursussen op en die spraken gewoon behoorlijk Nederlands na een paar maanden. Dus ik weet niet wat we met deze conclusie kunnen doen. Of hij is een beetje overtrokken of hij is waar en dan is het helemaal tragisch.
Maar ik hoor jou zeggen, het komt doordat de vrije markt zich heeft
slechte cursussen,
ja, slechte cursussen
zeker,
heeft toelaten, ja. Toegelaten. Denk jij ook dat daar de kneep zit, Nicky Sterkenburg?
Ja, er is heel weinig controle op die markt. De overheid heeft gewoon heel veel subsidie uitgetrokken, in feite min of meer, om deze mensen zelf te laten kiezen van waar zij hun opleiding willen volgen en computers beschikbaar gesteld en weet ik veel wat allemaal. Maar vervolgens is er nauwelijks controle op waar ze dat volgen, of dat onderwijs goed is, of dat onderwijs deugdelijk is. En ja, ik ben er niet voor dat de overheid alles doet, maar er zou op zijn minst een soort controle kunnen komen op deze scholen die zich op deze markt begeven. Tegelijkertijd merk je ook dat toen de hele eerste golf uit Syrië naar Nederland kwam, om het zomaar te noemen, toen zei bijvoorbeeld Nelly Kroes nog van dit is zo handig, want we hebben zoveel tekort aan ICT'ers en nu kunnen we al deze mensen goed opleiden. Nou,
ja, we zijn
nog niet eens bij het begin daarvan. Het komt ook als een soort boemerang terug bij de positieve gedachte van we kunnen deze mensen goed gebruiken.
Ja, is het inderdaad zo moedeloos te worden, Keklik Yücel?
Keklik.
Ik blijf het verkeerd zeggen. Keklik, maar nu niet meer. Vanaf nu zeg ik het goed.
Heel goed. Mijn voorgangsters hebben het al aangegeven. Het is triest en het is om hopeloos van te worden als je de berichten leest, als het allemaal klopt. Ik denk dat er ook heel veel goede inburgeringsbureaus zijn die goed werk leveren. Maar ik denk in die end, als je overal kijkt, dat de meeste bureaus eigenlijk niet voldoen aan de eisen die je aan ze zou mogen stellen. Namelijk dat de basis voor Nederlands in ieder geval voldoende is om aan het werk te kunnen. Maar ook om voldoende zicht te hebben op arbeidsmarktmogelijkheden van jezelf. Ik denk zeker als het gaat om dat laatste punt van hoe kom ik aan het werk, wat kan ik, wat wil ik en hoe kom ik daar, dat daar echt nog een wereld te winnen is. Als je de taal spreekt, maar niet goed de arbeidsmarkt kent en niemand is er om jou te helpen bij het vinden van de juiste baan, bij de juiste match maken, wat het beste past bij jouw talent.
Maar dan hebben we toch meer een matchmaker nodig dan een docent, dat was vroeger, zou je bijna denken.
Ja, vroeger was naast dat het niet allemaal aan de markt was overgelaten. Niet dat de markt altijd per se heel slecht werk levert. Maar het was wel zo dat het door de overheid, door de gemeente, veel beter gecontroleerd werd qua kwaliteit. Maar ook waren er heel veel werkconsulenten die inburgeraars of mensen die net hun papiertje hadden ook aan het werk probeerden te helpen. Of het nou gesubsidieerde banen waren of reguliere banen. Daar waar maar kansen waren, werden deze mensen zoveel mogelijk bemiddeld naar werk. En dat hebben we allemaal wegbezuinigd, omdat daar ook wel veel inefficiëntie was in het verleden. Maar ik vind het altijd heel erg dat we in Nederland, als iets niet goed gaat, dan gooien we ook het kind met het badwater weg. Dus dan gaan we een hele andere koers varen, dus ook de goede dingen wegbezuinigen of afschaffen. En ik denk dat best wel van het oude beleid qua reïntegratie, begeleiding van langdurig werklozen of mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dat daar wat meer begeleiding op zetten en dat vanuit de overheid financieren, dat dat ons allemaal veel op kan leveren.
Ik hoor dat er nog veel meer ambtenaren op moeten en die zouden moeten helpen de banenmarkt en de
asielzoekers moeten koppelen. Wel voor overheidscursussen. Een inburgeringsagentschap. Want ik ben ook niet voor een overheid die alles controleert en alles regelt en alles doet. Maar in dit geval, als mensen hier komen en je weet dat de markt ondeugelijk is, en je weet dat je niet kunt permitteren om ze gewoon echt jarenlang te laten vallen en ze te laten in lethargie te vervallen of in radicalisering of in de groepsprocessen die daar plaatsvinden. Je ziet ook wat er allemaal in asielzoekerscentra, als mensen gewoon echt heel lang bij elkaar zijn, dat ze gewoon echt dwang en de orthodoxe islam gaat erop spelen. Dus ik zou zeggen, naar het Israëlisch model, de Ulpan, de Israëlische scholen, die de immigranten, dus de mensen naar Israël immigreren, onder handen nemen en de taal en cultuur bijbrengen, dat is een succesvol verhaal. Het is ook niet vlekkeloos, daar hebben ze ook met vallen en opstaan geleerd. Maar ik zou daar gewoon
krijgen zij dan een baan?
Nou, nee, daar wordt wel bemiddeld, dat wel. En de dynamiek in de Israëlse economie is heel anders dan hier. Maar in ieder geval is het zaak om mensen gewoon echt taal en cultuur bij te brengen. En dat kun je gewoon echt heel schools doen. Ik bedoel, zolang ze geen werk hebben, kunnen ze elke dag naar school. Hele gezinnen kunnen naar school. Dat kan gekoppeld worden op een gegeven ogenblik aan werk. Werk kan of aan een opleiding. Ja, je moet investeren, anders verlies je ze.
Want wat heel interessant is dat nu mensen in de landbouw, die zitten echt met de handen omhoog van hoe komen we in vredesnaam aan personeel, want we hebben nu een arbeidstekort in sommige sectoren. Ook bij laaggeschoold werk. En zij zeggen, ja, maar ik vind het helemaal niet erg als ze geen Nederlands spreken. Laat ze in vredesnaam meteen maar beginnen.
Nee, de Oostblok, arbeidsmigranten spreken ook geen Nederlands en werken uitstekend in de kassen.
Ja. Precies, dus vinden jullie dat de statushouders moeten mogen werken zonder het papiertje van de inburgeringscursus, is de volgende vraag. Wat denk jij nou, Zika?
Ik denk het wel. Ja.
Gewoon aan de slag.
Ja, gewoon aan de slag, werken. En het is sowieso niet goed om mensen gewoon echt in de lethargie te laten. Gewoon maandenlang niks te doen. En ze doen gemiddeld 3 jaar over een inburgeringscursus. En als ze maar gewoon 10 uur per week hebben en de rest helemaal niks doen, dat is gewoon echt heel triest en heel slecht. En ik heb ook altijd begrepen dat de inburgeringscursus nodig was voor de voortgang van je status. Maar niet per se voor werk. Je kunt gewoon met werk beginnen. Er zijn mensen die gewoon echt gekwalificeerd zijn om te gaan timmeren of om te gaan koken. Die hoeven niet op een papiertje te wachten.
Oké, okay, dus niet dat papiertje is niet heilig, zeg je.
Is wel goed natuurlijk voor het verloop van je asielaanvraag, naturalisatie en de status die je krijgt. Ja,
ja, Nikki Sterkenburg, wat vind jij? Statushouders gewoon aan de slag laten gaan zonder inburgeringscursus?
Ja, absoluut. Het doet mij ook heel erg denken bijvoorbeeld aan mensen die in de WW terechtkomen omdat ze hun baan verliezen en die dan voor zichzelf willen beginnen en die dat dan van het UWV niet mogen, omdat ze eerst een cursus ZZP of freelancer of hoe dat ook heet. Dat ze eerst via het UWV een heel traject moeten volgen, terwijl de opdrachtgever zou klaarstaan met opdrachten. Dat ik denk, ik zou er vooral niet voor gaan liggen en niet heel veel blokkades gaan opwerpen op het moment dat je een statushouder bent. Kijk, je weet zelf dat je voor je voortgang die inburgeringscursus zal moeten halen. En volgens mij gaat de taal leren 10 keer sneller op het moment dat je gewoon aan de slag gaat ergens.
Oké, dat zijn er dus al 2 van de 3 die hier vinden dat je eigenlijk heel de inburgeringscursus niet zo belangrijk moet vinden, maar als je werk hebt. Vind jij dat ook, Kliek Jutjel?
Nou, ik hoor mijn voorgangers niet zeggen dat ze per se de inburgeringscursus niet belangrijk vinden. Maar dat je naast inburgering ook vooral de nadruk moet leggen op actief meedoen en werken als het even kan. Dat je op dat laatste veel meer nadruk moet leggen. Daar ben ik het wel heel erg mee eens. Want via werk, dat is niet alleen goed voor de persoon zelf. Hè, voor eigenwaarde, maar ook voor de zelfontplooiing. Je kan je verder ontwikkelen, je kan je talenten verder inzetten. Het is goed voor de samenleving. En je leert de taal veel beter. Je leert ook de gebruiken beter. Taal alleen vanaf papier leren, dat zijn woorden. Maar taal en een land daarin inburgeren, dat is veel meer dan alleen weten wat de gebruiken zijn en de betekenis van woorden kennen. Maar dat is ook de taal voelen en ook binnen de sociale context goed leren toepassen. Okay. En ook voor al die social skills die belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren hier of elders in de wereld. Ik lijkt me alleen maar goed. Laat ze niet aan de zijlijn staan.
Gelukkig hebben wij een arbeidstekort. En tot slot, slechts 11% van de statushouders vindt binnen 2 jaar betaald werk. En vaak is dat dan maar een parttime baantje. Ook na 10 jaar liggen de werkloosheidspercentages nog heel hoog. Namelijk rond de 50%. Dat is wel een dramatisch verhaal. Ander onderwerp, de terugkeer-jihadi. Syriëgangers Reda Nidalha en Oussama A. uit Leiden hebben hun 2-jarige celstraf in Turkije erop zitten en mogen nu hun hoger beroep in vrijheid afwachten. Waarschijnlijk stappen ze binnenkort op het vliegtuig terug naar huis. En dat is Nederland. Nidalha en deze A, wat gek is, dat het van de een weten we de achternaam, van de ander niet. Dat is in alle media zo. Zij kunnen nog niet direct naar Nederland, want wat blijkt, ze hebben geen Nederlands paspoort bij zich. Nou, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken, we zijn bezig om dat op te lossen. En de PVV-kamerlid Machiel de Graaf is daarover verbijsterd. Hij wil van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten waarom ze in vredesnaam deze heren de Nederlandse nationaliteit niet afnemen, want dat is in het verleden ook gebeurd. Hij waarschuwt voor de gevolgen.
Ziet de minister dat? Ziet de minister dat het onvermijdelijke nu heel dichtbij is en dat ze door het verstrekken van paspoorten meewerkt aan het definitieve einde van het sprookje dat Nederland een veilig land is om in te wonen? Want het kan niet genoeg worden benadrukt, voorzitter, als deze terroristen ooit toeslaan op Nederlandse bodem, heeft dit kabinet en deze minister, iedereen in het kabinet, gewoon liters bloed aan de handen. Dus vandaag als laatste vraag, voorzitter, wil de PVV horen dat deze twee terroristen worden gedenaturaliseerd, dat ze geen paspoort wordt verstrekt en dat ze de toegang tot Nederland wordt geweigerd. Want de veiligheid van Nederland staat voor ons op één, voorzitter.
Nou, Zika, maar ben je het eens met meneer de Graaf?
Nou, of dit nou per se het einde van het sprookje is, weet ik niet. Want we hebben meer jihaden die heen en weer zijn gereisd. Maar het is inderdaad opmerkelijk dat de paspoorten niet worden afgenomen. En dat er gewoon echt, dat is een discussie die al gaande is. Het is al een aantal jaren sinds IS bestaat en sinds Nederland. Houdt de politiek zich mee bezig met wat kunnen we doen om deze mensen niet te laten terugkeren. Het was eigenlijk ook min of meer kabinetsbeleid van het vorige kabinet Rutte. Zijn. Wat mij betreft komen ze niet terug. En om nou te weten dat in sommige gevallen wel de paspoorten afgenomen zijn en bij deze 2 mannen niet, en die ook weinig kans maken om nog voor een nieuw iets te veroordeeld te worden, omdat je daarvoor dus gewoon echt bewijsvoering nodig hebt voor nieuwe feiten en nieuwe misdaden die ze gepleegd zouden hebben. Nou, de vraag of je dat vindt is groot. Dus de kans dat ze hier in de gevangenis belanden is buitengewoon klein.
Dus hij heeft gelijk, het is gevaarlijk.
Ik vind het is gevaarlijk en het is inderdaad, als ze iets doen, dan is het zo dat de staat dat had kunnen voorkomen. Ja, de staat kan niet alles voorkomen. Ze zijn niet de enige die kunnen ontploffen. Anderen kunnen natuurlijk ook een aanslag plegen. Maar het is wel buitengewoon laks, vind ik het toch wel.
Kekliek, is het een goed idee om deze heren niet een nieuw Nederlands paspoort te geven? Of zeg je nee, het is helemaal niet oké, want ze hebben ook een Turks paspoort, begrijp ik. Dus wat zou logisch zijn?
Ja, met
een
dubbelpaspoort is het al helemaal makkelijk. Want als ze maar 1 paspoort hebben, worden ze stateloos. Dan is er een dilemma.
Dan mag het niet.
Nou, dan mag het niet. Dan nog vind ik, als je kiest voor een jihadstrijd en met IS gaat vechten voor een islamitische staat, dan wijs je zelf, dan keer je zelf eigenlijk Nederland en alle humane waarden je rug toe. En dat maakt jou per definitie staatsgevaarlijk en een bedreiging om als burger in Nederland überhaupt dan rond te kunnen lopen. Dus ik vind zelf ook echt dat je er alles aan moet doen om de terugkeer te ontmoedigen. En wel altijd binnen de juridische kaders. Want het moet goed rechtsstatelijk allemaal getoetst worden. Maar volgens mij is dit voldoende grond om het paspoort af te pakken. Er zijn weinige gronden. En dat moet ook heel beperkt blijven. Maar dit is dan wel per definitie een hele duidelijke waar je dat bij zou mogen doen, vind ik.
Ja, Nick Sterkenburg. Gewoon de heren geen paspoort meer geven.
Nou, ik heb afgelopen jaar eens een keer uitgezocht hoe dit allemaal in zijn werk gaat. En de Nederlandse overheid registreert geen tweede nationaliteit meer. Dat mag niet onder het mom van wij zijn alle Nederlander en we gaan niet meer bijhouden of mensen nog een Marokkaans of Turks of Engels of Syrisch of Zweeds of Duits of wat voor dan ook paspoort heeft. Maar wat bleek nou? Ik was een beetje in die kwestie gedoken dat het College Bescherming Persoonsgegevens die had geadviseerd om de bestaande registratie, dus van wat we allemaal nog hadden liggen, volgens mij tot en met 2010, om die ook te vernietigen. En ik weet niet of er een backup is. Ik heb wel het OM en de politie gebeld en die zeiden, wij hebben geen gegevens meer van dubbele nationaliteiten. En wij kunnen dat ook niet inzien. Dus vervolgens heb ik gebeld met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik vroeg van, kunnen jullie het inzien? Daar wilden ze geen antwoord echt op geven, maar ze zeiden wel, wij moeten voor iedere jihadist van wie wij de nationaliteit in willen trekken inderdaad apart een onderzoek opstarten. Nou ja, en dat lijkt me gewoon zo bijzonder tijdrovend. Want als je zelf die administratie mogelijk dus ook niet meer hebt, dan zul je dus iedere keer met Turkije of met Marokko of met welk land dan ook moeten overleggen van, hebben jullie nog een paspoort? Want dan trekken wij hem in.
Dus de vraag is nu, wat is belangrijker, veiligheid of privacy?
Precies, dat is een dilemma. Maar het laat ook gewoon zien hoe ongelooflijk naïef Nederland is in tijden. Want terreur en dreiging, dat gaat altijd in golven. We hadden de Hofstadgroep en toen in 2010 was het, nee, we hebben geen radicalisering meer. Dat Nederland ook, ik vind het heel progressief en voor het strevend idee van, wij zijn allemaal Nederlanders en die administratie, die tweede paspoorten, dat hebben we allemaal niet meer nodig en zo. Maar je ziet nu gewoon dat je het als een soort boemerang terugkrijgt. En ik vind wel op het moment met bepaalde veiligheidskwesties in het achterhoofd, zul je niet altijd, om het zomaar te zeggen, het meest goede of het meest liefdevolle moeten doen qua signaal. Want dit is echt nu een ongelooflijk heikel punt.
Maar goed, moet je dan het risico lopen dat deze mensen statusloos worden?
Statenloos.
Statenloos, ja. Status, nee. Statenloos worden?
Ja. Nou ja, dat kan niet. Dus je zult eerst moeten uitzoeken of ze inderdaad nog een ander paspoort hebben. En dat is kennelijk nog best wel een tijdrovend karwei, heb ik begrepen. Misschien dat ze voor deze Reda en Oussama daar nu ook op dit moment mee bezig zijn. Dat zou natuurlijk kunnen. Tegelijkertijd laat dit ook wel zien, ben ik ook wel van mening van, ik heb ze liever ook niet in Nederland, maar ik vind ook niet dat je het helemaal aan de Koerden bijvoorbeeld kan overlaten of aan de Turken kan overlaten. Dat ze daar in de regio blijven en daar weer hele vervelende dingen gaan doen. Dus ja, het liefst zou ik gewoon zien dat ze wel terug naar Nederland gaan, maar dan wel de gevangenis in. Maar dat kan niet.
Nee, dat kan dan ook weer niet. Dus, en als ze dan niet de gevangenis ingaan, dan toch maar daar in Turkije laten?
Nou ja,
in ieder geval tot we weten wat papieren ze hebben.
Kijk, het is op het moment dat ze naar Nederland komen en hier de gevangenis in gaan, dan wordt er een dreigingsanalyse gemaakt van, zijn
ze gaan niet de gevangenis in.
Nee, ze gaan niet de gevangenis in. Wat dus betekent dat de AIVD daar teams op moet gaan zetten. Nou, volgens mij heb je behoorlijk wat FTE's nodig om één iemand te volgen. Dus dit gaat een ontzettend duur grapje worden.
En wat denkt Keklik Jujel? Statenloos dat risico nemen? En of zeggen, nou ja, dan moet het maar. Laat het maar gebeuren dan.
Nou, dat laatste. Ik vind dat je, als het gaat om jihadstrijders, kan je niet voorzichtig genoeg zijn. En dus ook moedig genoeg zijn om toch moeilijke besluiten te nemen. Dus het risico nemen om iemand stateloos te maken. Dat zou als het gaat om jihadstrijders echt wel een realistischere weg zijn. In plaats van de romantiek, zeg maar, in de lucht houden van, we doen het allemaal heel zuiver en volgens de letter. Want we hebben de harde werkelijkheid van de praktijk van de enorme dreiging van de IS-jihadstrijders, die totaal gebrainwashed zijn en met een ideologie eigenlijk hier binnen gaan komen, die, waar je echt voor moet vrezen. Dat is niet iets van rechts of extreem gedachtegoed. Nee, daar mogen we echt alle bang voor zijn, want alles wat ze in zich dragen, dat gaat dwars tegen de humane waarden die wij ook willen houden in. En dus dan moet je extra voorzichtig mee zijn. En dus moet je soms ook minder... het minst slechte oplossing zoeken. Er zijn geen ideale oplossingen
dus
in deze
kwestie. Dus lekker in Turkije laten, dat is
in
wat
Turkije
ik hoor.
In Turkije laten, want de Turkse staat heeft ze gewoon in beeld. Dus daar zijn ze wat
ze
minder...
Ze wachten hoger.
Het is met de Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog... met de Waffen-SS hadden meegevochten. Die zijn ook een tijd na de oorlog statenloos geweest. Nou ja, nu mogen we dat niet meer doen... omdat we aan allemaal verdragen vastzitten. Maar toen, in ook een tijd, een hele hoop mensen... die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Die hebben uiteindelijk konden ze er wel bezwaar tegen maken. En toen is dat allemaal nog eens een keer bekeken. En toen hebben heel veel mensen ook het Nederlanderschap weer teruggegeven. Maar het is eerder gebeurd.
Machiel de Graaf zegt, sterker nog, ik vind dat het kabinet bloed aan de handen heeft als ze dit laat gebeuren. Dat ze toch weer paspoorten gaan verstrekken, mocht het fout gaan. Is dat zo?
Als het fout gaat, dan is het de verantwoordelijkheid natuurlijk van de politici. En ik heb dus Kassel Longer op televisie gehoord, die gezegd heeft dat het Nederlandse volk gewoon echt rustig naar bed kan gaan. Want de IWD heeft alles in de gaten en bekijkt alles. En ze zullen hier geen mensen vrij rondlopen die gevaarlijk zijn. Maar tegelijkertijd gewoon hebben wij de gegevens van de mensen niet meer. Weten we niet meer of ze nog een paspoort hebben. Of wat we ze kunnen ontnemen. Er is helemaal niets geregeld. Er zijn helemaal geen voorzieningen voor terugkeerders die gevaarlijk zijn. Die lopen per definitie vrij rond. Dus, en we weten natuurlijk ook niet of de EVD gewoon echt goede inschattingen maakt. Er zijn heel veel fouten geweest. Heel veel mensen die in het vizier zijn geweest van de veiligheidsdiensten hebben toch met messen rondgezwaaid en anderen verwond. Dus zo geruststellend is de boodschap van de regering niet. En ik denk dat het inderdaad de regering naïef is en dat de voorzieningen echt heel slecht zijn. Dus
ik wil jullie straks gaan vragen of we het eigenlijk moeten terugdraaien. Dat je dus wel overzicht blijft houden op die twee paspoorten van waar de mensen vandaan komen. Ja. Dat is dus blijkbaar met één pennenstreep doorgekrast. Dus daar gaan we zo over verder praten. Maar we gaan nu naar het NOS-journaal van 6:30. Oh, ik krijg Freddy van Tijn straks, maar die is denk ik onderweg aan het rennen deze kant op. Dus gelukkig is Gerrit Hiemstra er al wel.
Gaan we gewoon met het weerbericht beginnen.
Ja, het draait lekker om.
Is ook belangrijk nieuws. Het is zo, het is mooi weer, het is zomers. En dat zal ook nog eventjes aanhouden. De temperatuur is vandaag net geen 30 graden geworden. Maar ik denk in heel veel achtertuintjes zal dat wel gelukt zijn. Vannacht blijft het droog. In het zuiden komt er wat meer bewolking. En we hebben minimumtemperaturen van 13 tot 17 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. En 's ochtends kan er in het zuiden al een enkele onweersbui ontstaan. En in de loop van de middag dan zal dat zich verder ontwikkelen. Dan kunnen er zware onweersbuien ontstaan in het zuiden met hagel en windstoten en plaatselijk veel regen. In het midden en noorden van het land blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. Maximum temperatuur morgen net iets hoger dan vandaag, denk ik. 21 tot 29 graden. Lokaal denk ik wel een keertje 30.
Ongelooflijk, Gerrit. Ja, je zegt het alsof het heel gewoon is. Het is eind mei.
Ja, maar heel veel mensen die hebben al het gevoel dat het zomer is. Dus dat hoort er allemaal bij. Oostenwind, zwak tot matig. En aan de kust misschien 's middags een beetje wind van zee. Namorgen hebben we ook maandag en dinsdag warm weer met kans op zware onweersbuien. Vanaf woensdag lijkt het wat minder warm te worden, maar de kans op onweersbuien blijft groot.
En de kans op zon blijft ook.
Zeker, die zal zeker wel aanwezig zijn.
Dankjewel, Gerrit Hiemstra.
NPO Radio 1.
Freddy van Tijn met het NOS-journaal van 6:30.
Maar 15% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de politici die op Europees niveau het beleid maken. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Maar uit de enquête blijkt ook dat Nederlanders nou ook weer niet massaal uit de EU willen stappen. Dat wil maar een kwart van de geënquêteerden. Bij een busongeluk in het noorden van Oeganda zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 14 mensen raakten gewond. De bus botste volgens de politie in het donker op een tractor zonder verlichting en ramde daarna een vrachtwagen. Functionarissen van het Witte Huis vertrekken morgen als gepland naar Singapore om de topontmoeting voor te bereiden tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim. De top van 12 juni zou eerst niet doorgaan en later zei Trump dat hij misschien weer wel doorgaat. En de premier van Ierland noemt de uitkomst van het abortusreferendum van gisteren het hoogtepunt van een stille revolutie. Gisteravond bleek dat een flinke meerderheid van de Ierse kiezers voorstander is van een soepeler abortuswet. Het tellen van de stemmen is wel nog aan de gang.
Dankjewel, Freddy van Tijn.
Opiniemakers. Met Margreet Spijker en opiniemaker Nausicaa Marbé.
Ja, gewoonlijk is het Wiegerhemmer, maar ik vervang hem deze keer. Goedenavond en fijn dat u nog altijd luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Columniste van de Telegraaf is Nausicaa Marbé, voor wie dat niet weet. En zij wordt geflankeerd door Nikki Sterkenburg, journalist bij Elsevier Weekblad. En voormalig PvdA-Kamerlid Keklik Yücel. En zij is ook medeschrijfster van het manifest Vrij Links. We gaan daar zo over praten, maar nog heel even afrondend, want daar waren we gebleven. De overheid kan niet meer zien of ik heb beloofd dat we die vraag nog heel even zouden beantwoorden. Heeft beloofd, de overheid heeft iets geschrapt. Namelijk, we kunnen niet meer zien of iemand twee paspoorten heeft. En jij opperde dat, Nikki Sterkenburg. Dus de vraag is, moet dat weer teruggedraaid? Even heel kort, een rondje.
Ja, wat mij betreft absoluut. En misschien ook nog goed om te zeggen dat in 2015 de Raad van State zelfs in het advies geschreven heeft dat ze het zeer onverstandig vond dat het nergens inzichtelijk meer was.
Nou, zeker, maar moet het teruggedraaid? Of
ja, want er is, tegelijkertijd is het overheidsbeleid dat je gewoon eigenlijk geen twee paspoorten mag hebben. En dat je gewoon echt bij de aanname van een ander paspoortje Nederlandse nationaliteit verliest. Dus en, dan is het toch heel erg raar dat het nergens geregistreerd staat. Als er gewoon een sanctie ergens op bestaat, dan moet er ook geregistreerd zijn wat voor paspoorten je hebt.
Precies,
en tegelijkertijd,
dus
jarenlang is het geregistreerd geweest. En dat waren geen enge kabinetten. Het was ook wel best liberaal beleid. Het is helemaal niks engs aan die registratie. Zeker als je zoveel mensen hebt die ook in hun landen van herkomst of van de herkomst van hun ouders ondernemen en daar zijn en uitkeringen mee naartoe nemen en daar een terugkeer doen soms of niet. Dat is de normaalste zaak van de wereld.
Oké, dus het was een domme beslissing om dat terug te draaien. Ja. Vindt Keklik Yücel dat ook?
Ja, voor mij mag het ook wel opnieuw geregistreerd worden. Maar voor mij is eigenlijk het kernpunt toch ook wel of je nou een dubbel paspoort hebt of niet. Als je de strijd met IS aangaat om de Islamitische Staat te richten, dan keer je de Nederlandse samenleving en alle humane waarden daarmee ook je rug toe. En dat is al grond om jou te denaturaliseren.
Oké, hartelijk dank. We gaan over naar het laatste onderwerp, Vrij Links. Progressief Links hapt als een zwaar gewonde na adem. Zo schreef onder meer Keklik Yücel zelf in het manifest van van Vrij Links. En ze deed het samen met Aziz Aynan, Femke Lakerveld en Eddy Terstal. Zij tracht op de linkervleugel een discussie op gang te brengen. En dat is, dat kunnen we wel zeggen, die discussie die is gaande. Dus dat is gelukt. Aanleiding was onder andere het enorme verlies bij de landelijke verkiezingen, vertelt Aziz Aynan.
Vervolgens met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wij toen na gingen denken van hoe komt het nou dat links in het algemeen qua stemmen terugloopt. Daar zijn we op een gegeven moment toen over gaan nadenken, gaan debatteren. En daar is dit stuk, dit manifest uit voortgekomen.
En dit was de uitleg van de andere schrijver van het manifest, Femke Lakerveld.
We zijn ongerust over de groeiende polarisatie en segregatie. En verlangen naar een Nederland waarin mondige en zelfstandige burgers zichzelf en de samenleving in het geheel kunnen helpen verheffen. Daarom pleiten wij voor een Vrij Links dat weer trouw is aan haar seculiere, vrijzinnige wortels.
Ik ga naar opiniemaker Nausicaa Marbé. Wat vind je van het manifest?
Nou, ik vind dat het gewoon echt hele goede punten aankaart. En het is gewoon echt een uiterst liberaal manifest. Het ademt gewoon echt liefde voor vrijheid, voor het individu. Voor de vrijheid van mensen om hun levensvorm te geven. Zonder dat ze gewoon onderdrukt worden door een groep of door de staat. Of door groepen die door de staat worden gefaciliteerd. Door religies, door orthodoxie binnen religies. Dus het is me uit het hart gegrepen. Het is wel zo dat ik het gedachtegoed al ken. En het is Eddy Terstal, mede-ondertekenaar van het manifest, die heeft al eigenlijk 10 jaar geleden, in 2008, heeft hij een ideologische ingreep gepleegd. Destijds gesteund door Wouter Bos en Liliane Ploemen bij de PvdA. En heeft een soortgelijke geluid laten horen. Dat was eigenlijk toen een kleine paleisrevolutie in die partij. En dat werd ook afgestraft vanuit de conservatieve stemmen. En wat ik jammer vind, is dat het eigenlijk een vrij bondig manifest is, dat in heel algemene termen praat, terwijl ik ik het liefst ondersteund had willen zien door een grotere opinie, een essay, waarin ook heel concreet werd gezegd van over welke vrijheden hebben we het? Wie wordt nou onderdrukt? Welke religies? Met voorbeelden en met meer diepgang, ook omdat het gewoon iets is dat de afgelopen 10, 15, 20 jaar niet veranderd is. En er is nu een nieuwe generatie die erover debatteert en die misschien ook helemaal niet weet waar het over gaat, of kan doen alsof ze niet weten waar het over gaat. Dus je moet telkens weer aan de mensen...
Dus eigenlijk hartstikke goed, maar
vaag. Het gaat over de orthodoxe islam, het gaat over de manier waarop de Nederlandse staat daarmee omgegaan is de afgelopen 40 jaar met religieuze groepen. Daar gaat het om en dat het moet zo concreet mogelijk gemaakt worden.
Kijk, Lik Yücel, het politieke islam, het wordt allemaal niet genoemd, maar daar wordt wel op gedoeld, denken wij allen.
Ja, wij spreken wel duidelijk over de veranderende demografische ontwikkelingen in Nederland. En dan kunnen we allemaal zien, maar ook in ons achterhoofd als schrijvers van het manifest, de politieke islam die steeds meer grond krijgt in Nederland. En ook soms verweven is met allerlei politieke partijen, maar ook vanuit duidelijke andere politieke partijen, zoals de NIDA's van deze wereld of DENK. Dus de politieke islam is echt een huidige verschijnsel waar we mee ons moeten verhouden.
Maar het staat er niet in, dus dat was even het probleem. Kijk, vorige week is er natuurlijk ook al over gedebatteerd. Nee, het is een week oud, dus we weten het. Ja. Maar een van de kritiekpunten, en Nausicaa heeft het net ook weer verwoord, was dat het niet concreet ging over de problemen die er spelen.
Klopt, maar wij hebben daar tijdens het schrijven wel over gehad, maar wij hebben er eigenlijk voor gekozen om het op waardeniveau te houden, om van daaruit dan met z'n allen vanuit het vertrekpunt waar je het wel eens over bent of niet eens over bent, dat je dan weer door kan redeneren.
Want jullie waren het er helemaal niet
dus
over
dit
eens.
Debat, wat zeg je?
Jullie waren het er niet over eens om dat te benoemen.
Nee,
concreet.
Wij waren het erover eens om het op waardeniveau te doen en de inkleuring, ik kan hier ook wel verklappen dat onze versie die we naar de Volkskrant hebben gestuurd was iets van 1400 woorden.
Er moest
geschrapt worden. En dan schrap je heel consequent of dwars door het waardeniveau heen, of juist die inkleuring haal je er even weg. Omdat het toch een consequent stunt.
Dus het is een incompleet manifest. Ja, wij over beschikken.
Nou ja, nee.
Gecomprimeerd.
Het is gecomprimeerd. De essentie staat erin. Op waardeniveau staat alles erin. En juist in het debat daarna moet de inkleuring. En wat bedoel je er dan mee? Kom eens met voorbeelden. Daar zit ik hier nu voor. Dus stelt u uw vragen en ik zal het inkleuren.
Nou, dat mogen jullie lekker zelf uitmaken. Wat miste jij in het manifest, Nikki?
Nou, niet eens zoveel. Want ik zag het gewoon inderdaad als een manifest. Niet als een concreet partijprogramma met wat we gaan doen. Ik was er zelf wel heel blij mee. Vooral omdat links toch een beetje, of in ieder geval de sociaaldemocraten, een beetje in een identiteitscrisis verkeren. Want ja, man en vrouw zijn gelijk, de pensioenen zijn geregeld. Alle oude waarden waar ze voor hebben gestreden, die zijn er. En daar mogen we ze ook zeker dankbaar voor zijn. En ik was er wel blij mee dat de discussie op deze manier werd aangezwengeld.
En je bent het niet eens met dat er te weinig concreet werd benoemd wat dan echt de problemen zijn.
Nou, dat vind ik meer iets voor een politieke partij. Dat vind ik niet zozeer iets voor een manifest. Als ik
nou, maar voor de discussie vind ik het wel heel belangrijk. Ja. Want wat je nu ziet is dat gewoon echt, omdat het zo op waardeniveau een beetje vaag blijft, komen er gewoon de meest ridicule beschuldigingen. Ja. Want de kritiek, de vilijne en giftige critici, die vullen die waarden gewoon voor hunzelf in. En die zien er allemaal verkeerde dingen in. En ze zien alt-right, een rabiaat rechts. En allemaal flauwekul. En ik vind het ontzettend jammer, want zodra je in de discussie een voorbeeld wordt gegeven en jullie laten zien waar het voor bedoeld is, bijvoorbeeld gewoon de toenemende orthodoxie of salafisme of subsidiëring van de politieke islam die binnencijpelt in sommige gemeentes, dan zie je eigenlijk hoe waardevol het is, omdat seculieren dat ook nog uitgelegd moet worden. Dat seculier staat gewoon gelijk aan atheïsme en iedereen valt jullie aan van jullie zijn atheïstisch en jullie zijn tegen religie en jullie willen moslims bessen. Nou, daar is gesproken van.
Was de columniste van de NRC die dat zei. Het is juist politiek correct om moslims te bessen.
Ja, dat is dus niet waar, want politiek correcte betekent dat iets dat politiek correct is, dat kennen we. Het is iets dat gewoon dat machthebbers, of het nou leraren zijn of hoogleraren zijn, of directeurs van instituten of politici. Dat is een gedachtegoed dat ze koesteren en waartegen je gewoon echt niet iets kunt inbrengen, ook als de werkelijkheid je iets anders laat zien. Dat is politieke correctheid, dat heeft met macht. Moslimbashen, er is geen enkele machthebber in Nederland die je prijst als je moslim basht. Dus dat is gewoon echt een woordenspelletje om te zeggen dat het politiek correct is om moslim te bashen. Die kolonisten hebben wel gelijk als ze zegt, de discussie gaat inderdaad heel veel over integratie en moslims. En dat is gewoon echt.
En daar was zij moe van.
Er is niemand meer die bang daarvoor is, want het is in volle gang. Maar misschien ook niet genoeg volgens de samenstellers van het manifest. Zou kunnen.
Ja, Kitlik.
Ik denk dat Nausicaa best gelijk heeft als ze zegt, als je het verder inkleurt, als je het meer als een essay had ingestoken, dan was het voor een breder publiek nog invoelbaarder en duidelijker wat je precies bedoelt. Daar ben ik het over eens. Tegelijkertijd, dus ik denk ook dat dat nog een vervolg moet zijn. En misschien moeten wij dat als manifestschrijvers nog doen. En ik zal in ieder geval wel in de debatten het proberen zoveel mogelijk in te kleuren. Maar wat ik ook wel wezenlijk vind, is dat wij, als er overheidsgeld gaat naar islamistische clubs die bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis goed praten.
Daar hoeven we niet over te hebben, dat zijn we allemaal
maar
niet.
Maar dan roepen we allemaal ach en wee en een Charlie Hebdo en een, als er ergens een aanzet, dan weten we allemaal hoe fout dat is.
Ja, zijn we allemaal
dan,
met elkaar
dan,
eens.
Dan dus gaan dat we er allemaal links, rechts, allemaal politiek mee scoren. Maar dat blijft dan op dat moment. En wezenlijk gebeurt er te weinig. En hoe komt dat? Dat is in ieder geval mijn opvatting, omdat we op waardeniveau de gezamenlijkheid in het benoemen ervan en ook het met elkaar uitspreken. Hier gaan we voor. Of we nou rechts zijn of links. Of we nou progressief zijn of toch wat meer conservatief, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie op sommige onderwerpen. Maar wij met z'n allen willen die rechtsstaat, maar ook de individuele keuzevrijheid en onze vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens willen wij hoog houden.
Maar dat willen alle partijen.
En daarvoor is het nodig dat je ook dezelfde afstand op zijn minst betracht tot alle levensbeschouwingen of godsdiensten.
Nou, dat is
en dat noemen we dus een seculiere overheid.
Precies. Nikki Sterkenburg, Vrij Links, wil de aparte vermelding van de vrijheid van godsdienst uit de grondwet schrappen. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Is dat een goed idee?
Dat was een van de punten waarvan ik me inderdaad afvroeg waarom jullie hem op die manier hadden benoemd.
Omdat wij zien dat bijvoorbeeld nu, dan kom je dus op die politieke islam terecht en op ook een grote conservatieve orthodoxe religie die steeds in Nederland steeds groter wordt en ook invloedrijker wordt. En
met,
ook
met georganiseerd.
En gefinancierd door allemaal vanuit theocratische leiders of ook mensen met een politieke islamagenda die hier wordt uitgerold. En wat we bij die besturen zien, die orthodoxe moskeeën zien, dat soort besturen en die mentaliteit en die gedachtegoed zit dus ook bij sommige islamitische scholen. En dat zitten wij hier met
dus
z'n allen te financieren.
Islamitische
en daar moeten we dus over nadenken.
En de christelijke school niet, maar dat zegt u niet. De christelijke school heeft dat probleem.
Nou, als het om de REFO-scholen gaat, ik heb vaak genoeg ook in mijn parlementaire bestaan daar ook discussies over gevoerd. Als je het hebt over voorlichting, over LHBT-acceptatie, moet je dan als REFO-school ook niet zeggen dat je niet alleen het mag zijn, maar dat je het ook mag doen. Het gaat om de acceptatie van homoseksualiteit. Dat jongeren niet opgroeien met ik ben homoseksueel. Maar dat is dus
even
verboden.
Heel concreet.
Dus
is dat de wat
vrijheid? Ja.
Het gaat om dat je de kinderen, de jongeren, onze toekomstige generatie ook alle ruimte geeft om hun eigen keuze te maken. Het gaat om de vrijheid.
Maar verandert dat als je dat schrapt uit de grondwet? Dat we de vrijheid van godsdienst. Want kijk, de vrijheid van godsdienst zegt dat mensen niet vervolgd worden voor hun godsdienst. Orthodoxe islamisten, politieke islamisten, mensen die de islam in de publieke ruimte en in de politiek willen zeggen van elke keer als er gewoon echt niet iets gepikt wordt of als er gewoon grenzen worden gesteld, wordt het gezegd, oh, jullie komen aan onze vrijheid van godsdienst. Dat is niet waar. Mensen zijn vrij om te doen wat ze willen, maar ze zijn niet vrij om de samenleving te inrichten volgens hun geloof. Dat is een discussie die in de politiek aangepakt moet worden.
Precies.
En of je nou wat verandert in de grondwet, weet ik niet. Want dezelfde mensen die de huidige politieke islam faciliteren, die trekken zich niks van die verandering aan. Die gaan door met hun aberratie en hun...
Oké, maar als ik jou zo goed beluister, dan gaat het dus niet om de christenen, ook niet om Joden, maar dan gaat het dus echt om bijvoorbeeld salafisme.
Nou ja, als het om orthodoxe Joden gaat, orthodoxe Christen, Jehova's. Het gaat om orthodoxe religie. Maar wij zien dat de orthodoxe islam op dit moment toch wel in de actualiteit
steeds... Ja, het is heel extravert. De islam wil gewoon echt naar buiten, wil gewoon inrichten.
Die zijn georganiseerd.
Sociale controle, dat zie ik bij Joden, die zijn gewoon meer naar binnen gericht. Op het moment dat zij zich ook op die manier de Nederlandse samenleving willen met religie willen beheersen, zou het voor hun ook gelden. Maar dat is niet zo.
Maar dat is niet zo.
Dat is niet zo. Nee.
Kijk, het is dus natuurlijk wel degelijk om moslims.
Ja, maar het is wel zo dat onder het mom van de vrijheid van godsdienst er heel veel ruimte wordt genomen. Als bijvoorbeeld een imam zegt dat... dat is toen een aantal jaar geleden die zaak geweest met die imam die vond dat homo's van een flat gegooid dienden te worden. Dat was dat is vrijheid van godsdienst. En het lastige met name met salafisten is dat ze altijd een soort kat- en muisspel spelen met de overheid. Ze weten precies hoe ver ze kunnen gaan en ze zitten altijd op het randje en dan gaan ze er net niet overheen. En dat is ongelooflijk moeilijk aan te pakken binnen een parlementaire democratie die gelukkig ook gewoon heel veel bescherming.
Maar juist omdat je het niet benoemt, is er geen sprake van een wijziging. Want als je zegt het geldt voor alle godsdiensten, dan wordt er niets aan gedaan. Maar als je zegt maar het gaat juist om de godsdiensten die zelf intolerant zijn, dan bereik je denk ik meer. Of zien jullie dat anders?
Grapperhaus heeft nu een wetsvoorstellen voor haatpreken. Dus ik denk dat dat interessanter is dan de vrijheid van godsdienstschappen.
Want dat
je moet
gaat
gewoon
niet
echt
gebeuren.
Heel concreet kijken naar wat er misgaat op gemeenteniveau, op subsidieniveau. Preken in de moskeeën. En je moet gewoon echt dat daar heel concreet aanpakken. En je moet natuurlijk ook luisteren naar mensen, moslims, die daar helemaal niet van gediend zijn, hè, van de politieke islam. Er zijn heel veel mensen die gewoon echt hebben geklaagd, ook in het parlement. En contact hebben opgenomen met parlementsleden. En die ongelooflijke, de veelste kritiek tegen deze politieke islam komt van gewoon liberale moslims. Die moet je ook beschermen, daar moet je ook naar luisteren. En ik vind dat gewoon echt daar heel weinig aandacht voor geweest is de afgelopen jaren. En ik zie jullie gewoon jullie manifest eigenlijk ook een steuntje in de rug voor liberale gelovigen of voor ex-gelovigen.
Ja. Nou, dus daar is in ieder geval een compliment voor. Ik wil toch nog even naar een ander onderwerp. Nu we het hebben over de capriolen van links. Deze week plannen van het nieuwe college in Amsterdam. De oppositie reageert onthutst op het akkoord van GroenLinks, SP, D66 en PvdA. U hoort de fractieleiders van Forum voor Democratie en het CDA, Annabel Nanninga en Diederik Boomsma.
Volgens mij is het probleem van de PvdA veel meer dat in de jaren 90... heeft men de sociaaldemocratie verlaten, heeft men de veren uitgeplukt en is men een gematigde neoliberale koers gevaren, waardoor een groot deel van het electoraat is weggelopen. En wat je nu ziet...
Dit was een verkeerde instart.
Ja.
Nee, dit klonk totaal niet als Annabel Nanninga en ook niet als Diederik Boomsma. Waar ik op doel is een heel lijstje met ideeën om Amsterdam heel anders te gaan inrichten. En daar was inderdaad felle kritiek op van de oppositie daar. Maar ik heb begrepen dat jullie wel weten waar we op doelen. Bijvoorbeeld Amsterdam opent een 24-uurs opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Wil hogere belasting voor de inwoners, ook voor toeristen en bedrijven, maar ook voor de inwoners. Wil ook allemaal huizen bouwen, maar ook, en dat was een eentje die vandaag nog weer door Klaas Dijkhoff bij WNL op zaterdag werd benoemd. Amsterdammers in de bijstand hoeven geen verplichte tegenprestatie te leveren, mogen ook bijverdienen zonder dat dit ten koste gaat van hun uitkering. Nausicaa, jouw eerste reactie op de plannen van het college in Amsterdam.
Nou, ik vind dat de wereld op zijn kop. Ik bedoel, je kunt gewoon niet zo radicaal iets veranderen dat in het hele land anders is. En er zijn niet voor niks wetten die zeggen dat je gewoon echt uit zijn uitkering krijgt, dat je gewoon iets terug doet of wat bijverdient dat terugbetaalt. Dat is gewoon echt een heerlijk redelijke eis. En als je dat helemaal laat varen, dan kweek je gewoon echt een klimaat waarin mensen dus helemaal niet meer hun best doen om werk te vinden om zich aan regels te houden. En hetzelfde geldt voor het opvang van 24 uur opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En de miljoenen die ervoor uitgetrokken zijn, heb ik begrepen. En dat combineer je dan met het nieuws van de afgelopen weken, dat krakende, uitgeprocedeerde niet uitgezet worden en gewoon ook inbreken bij mensen die ergens wonen en flats in beslag nemen, dan denk je eigenlijk dat je met dit bestuur, wat dit betreft, eigenlijk onderweg bent naar een situatie van anarchie. En dat is helemaal niet goed.
Nou, er blijft geen spaan van heel wat betreft Nausicaa. We zijn bijna aan het einde, dus ik wil even heel snel jullie reactie nog. Als je het heel kort zou mogen samenvatten, het idee van het College van Amsterdam.
Ja, ik heb eigenlijk niet heel uitgebreid verdiept in inderdaad die 24 uur opvang. Ik snap wel het dilemma, laat je ze op straat of bied je ze bed, bad, brood. Maar ik snap ook wel de punten van Nausicaa. Maar waar ik vooral heel blij mee was toen ik dat las, dat Amsterdams College de gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijk werk gaat oppakken.
Oké, dus dat is toch een leuk compliment.
Linksbeleid.
Ja, leuk linksbeleid. Nikki Sterkenburg, had jij nog een compliment hierover of vooral een kritiekpunt?
Ik ben blij dat ik er niet meer woon. Laten we het daarop houden.
Is het zo erg?
Nou, nee, ik ben in 2014 verhuisd. En als ik dit nou zo allemaal zie, dan denk ik van ja, weet je, uiteindelijk schiet het type slag Amsterdammers of het slag mensen wat je in je stad wil hebben en de middeninkomers schieten hier gewoon echt niks mee op.
Ja. Mag ik trouwens over de leuk linksbeleid? Nou, als mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk beloond worden, dan is dat volgens mij gewoon lekker beleid. En of het nou links of rechts is.
Ik wil jullie alle drie hartelijk danken. Opiniemaker Nausicaa Marbé, voormalig PvdA-Kamerlied Kikliek Ujel en nu van Vrij Links. En journalist van Elsevier Weekblad Nikki Sterkenburg. Hartstikke fijn dat jullie hebben meegediscussieerd. Straks kunnen we luisteren naar Langs de Lijnen. Vandaag is het Henry Schut die de presentatie op zich neemt. We zijn er volgende week weer met WNL op zaterdag. Gewoon vanaf 4 uur. En Wiege Hemmer zal wel deze plek bij Opiniemakers WNL Opiniemakers weer innemen. Fijn weekend verder en heel graag tot volgende week. Dag!
Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.
NTO Radio 1.
1 op de 8 jongeren heeft het wel eens gedaan. Een naaktfoto van zichzelf verstuurd.
In eerste instantie geloof je het niet. En daarna gaan alle alarmbellen wel rinkelen als je ook ziet dat het via WhatsApp verspreid wordt.
Het aantal meldingen van online seksueel misbruik stijgt al jaren.
Er is op dit moment veel te weinig capaciteit en deskundigheid bij de politie om dit soort zaken goed aan te pakken.
Daders kunnen ongestoord hun gang gaan.
De een spaart Pokémon-plaatjes, deze sparen afbeeldingen van naakte jonge dames. En dat tref je dan aan op de computer.
Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio. De naakte waarheid over online seksueel misbruik.
Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Renate Dorrestein. Een bijzonder mens dat veel te vroeg doodging. Haar tijd ver vooruit met haar kritische en geestige kijk op het leven. Haar laatste boek, Dagelijks Werk, is een fantastische terugblik op haar schrijversleven. Lees het.
De economie van Venezuela is volledig ingestort. De bevolking is radeloos en vlucht massaal naar buurland Colombia. Er is daar een schrijnend tekort aan onderdak, aan eten en medicijnen. Hulp is heel dringend nodig. Geef, omdat hun leven ervan afhangt. Doneer nu op vluchteling.nl of IBAN 999.
Ik droom van wakker worden in een bed dat voelt als een zachte, behagelijke wolk in een frisse lentebries. Ik droom van een dag waarin ik in balans en energiek ben. De beste versie van mezelf. Het is nu showroom sale bij Hastens. Wees er snel bij, want voor je met je ogen kunt knipperen, zijn ze weg. Kijk op Hastens.com voor de dealer bij jou in de buurt.
Om te kunnen beleggen hoef je geen ingewikkelde studies te doen of constant AEX te volgen. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Want Evi is jouw expert die gewoon in je tas past. Evi vindt namelijk dat iedereen moet kunnen beleggen. Jij dus ook. Start nu al met beleggen met je vakantiegeld. Kijk op evivanlandschot.nl.
Access for All viert 25 jaar internet. Dat is 25 jaar kwaliteit. En ook al 5 jaar op rij de beste alles-in-één provider volgens de Consumentenbond. Haal ook het beste uit het internet en ontdek nu alle voordelen op accessforall.nl. Waarom Access for All? Ontdek het nu. Access for All. First class internet.
Beleg je vakantiegeld bij Evi en ontvang €50 startgeld. Kijk op evivanlandschot.nl.
Multifocale zonnebril. Vaste lage prijs, €99. Inclusief glazen en oogmeting.
lekker voor in het zonnetje of als je even niet op wil vallen. I Love, met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Ik ga naar I
Love. Hey, ga je mee naar het strand?
Ja, goed idee.
Ga je mee een dagje shoppen?
Ja, leuk.
Ga je mee naar de...
Alweer. Met Dal Voordeel reis je met 40% korting buiten de spits. En een abonnement kost nu maar €29. Dat heb je er al uit met 3 keer een dagje uit. Kijk op ns.nl/dalvoordeel.
Kent u die foto? Vladimir Poetin met ontbloot bovenlijf, stoer op een paard. Zo ziet de leider van Rusland zichzelf het liefst. Maar hoe stoer ben je eigenlijk als elke dag 80 mensen onnodig overlijden aan aids in je land? Elke dag. AIDSfonds doet er alles aan om dit tij te keren. Help mee door Poetin op te roepen zorg en medicijnen te geven aan mensen met HIV en AIDS. Want dat is pas echt stoer. Teken de petitie op aidsfonds.nl.
Arbru Biennale 2018. Puur, rauw, vitaal, onbevangen. Kunst in zijn meest directe en ongeremde vorm. Van 26 mei tot en met 3 juni in Hazemeijer Hengelo. Kijk voor het volledige programma op arbrubiennale.nl.
NPO Radio 1.